de najaarscollecte van de GZB gehouden. Volgende week is de derde collecte bestemd voor de onkosten van ProRegen. En de voorzang is uit Psalm 146, vers 8. Het is de Heer van alle heren. Zie ons God geducht in macht, die voor eeuwig zal regeren, van geslachten tot geslacht. De Kerkenraad wens iedereen, ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan zingen gemeente van Psalm 96, de versen 5 en 6... Geeft de eer aan het eeuwig opperwezen, zijn naam wordt nooit genoeg geprezen. En het zesde vers, aanbid hem nederig al uw leven, hem die in het heiligdom verheven een goddelijk licht van zich verspreidt. Psalm 96 vers 5 en 6. Nadat we het geloof hebben beleden, zingen we van Psalm 25, het zesde vers. Wie heeft lust de Heer te vrezen, het allerhoogste en eeuwig goed. Psalm 25, vers 6. En in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen doen we belijdenis van het algemeen, ongetwijfeld, christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Grote God, barmhartige Vader, nu we in ons gebed ook tot u spreken, vrijmoedigheid vinden om u aan te roepen, met te bidden dat u ons hoort, naar ons luistert, willen we eerst uw grote naam loven en danken. Omdat u de grote God bent, die alles hebt geschapen, die ons het leven geeft, waaraan we vele zegeningen hebben te danken. Heren, en daarin willen we als gemeente u ook herkennen, nu we ook aan de avond van deze zondag zijn samengekomen in deze kerk of elders via de uitzending deze dienst meemaken. Heren, willen we u herkennen dat u God bent en dat u ook onze God bent. Want u bent het die ons geroepen hebt, die ons het evangelie laat horen, die uw gemeente samenbrengt. En u bent de getrouwe, dat ook vandaag de Bijbel mag opengaan en dat woord verkondigd zal worden. En Heer, u woont met uw Heilige Geest ook in de gemeente, naar uw belofte. Maar wij bidden van u, wil met die Heilige Geest ook persoonlijk in ieders hart zo werken, zo komen. Met uw kracht, met uw genade, met uw licht. Opdat we met uw woord worden meegenomen. En geloof in ons hart zal leven. Opdat we, Heer, een leven zullen leiden. Een leven van bekering, van toewijding, van eerbied voor u. En wanneer, Heer, dat wel mag leven, maar zo zwak en donker is, bidden wij ook om een herleving. Opdat we met blijdschap en met overgave zo aan u verbonden zijn. En uw woord ons leven zal stempelen en zal leiden. Opdat we meer en meer ook heilig leven achter de Heer Jezus Christus aan. We bidden u om vergeving, Heere, dat u ons aanziet in het verzoenend bloed van onze middelaar, Jezus Christus. Reinig ons van alle zonden en zie uw gemeente aan in uw trouw en ontferming. Help ons in luisteren, in spreken. Heere, dat ook het onderwijs van deze avond en de verkondiging van het woord tot zegen en opbouw van de gemeente zal zijn. U bidden dat u in deze wereld overal uw kerk gedenkt, uw kerk ondersteunt en helpt en opbouwt. Laat het evangelie van de Heer Jezus Christus de mensen bereiken, ook hun harten, dat ze worden gebracht vanuit de duisternis van de macht van de zonde tot het licht van uw genade. Ja, op de weg die naar het leven leidt, dat uw kerk er ook van mag getuigen. Mensen die u kennen, uw kinderen, de gelovigen in deze wereld. U bidden we bijzonder voor hen die lijden onder verdrukking, vervolging, vijandschap. Ook openlijk. Of daardoor allerlei angstige en moeilijke dingen meemaken. Heere, gedenk en ondersteun hen. Geef verlichting in hun omstandigheden. Dat u daarin ook uw trouw bewijst. U bidden we deze dingen en dat doen we daarbij niet bouwend op onze eigen verdiensten die wij zelf voor u zijn. Maar we vinden de vrijmoedigheid in uw belofte en weten dat Christus alles heeft volbracht. In zijn gerechtigheid mogen wij immers schuilen, mogen ons vrij weten. Daar ligt de zekerheid dat u een genadig God voor ons bent. Dat de vrede die u geeft ook voor eeuwig blijft. En zo bidden we, hoor ons om Christus wil. Amen. We gaan vanavond lezen in de Bijbel, in het Oude Testament in Jesaja 66, in het Nieuwe Testament in Matteüs 10. U vindt de schriftlezing in de profetieën van Jesaja. En uit dat Bijbelboek het laatste hoofdstuk, Jesaja 66, de versen 1 tot 6. Daaruit is ook de kerntekst. En we lezen vervolgens ook nog een gedeelte uit het evangelie van Matteüs, hoofdstuk 10, vers 24 tot 33. Jesaja 66. Zo zegt de Heere: de hemel is mijn troon en de aarde de voetbank van mijn voeten. Waar zou dan het huis zijn dat u voor mij zou willen bouwen en waar de plaats van mijn rust? Want mijn hand heeft al die dingen gemaakt en daardoor bestaan al die dingen, spreekt de Heer. Maar ik zal zien op deze op de ellendige en verslagene van geest, en wie voor mijn woord beeft. Wie een rund slacht, slaat een man neer. Wie een lam offert, breekt een hond de nek. Wie een graanoffer offert, offert varkensbloed. Wie wierook brandt als gedenkoffer, looft daarmee een afgod. Zoals zij ook hun eigen wegen gekozen hebben en hun ziel vreugde vindt in hun afschuwelijke afgoden, zo zal ik het loon voor hun handelingen kiezen en zal ik over hen doen komen wat zij vrezen. Omdat ik riep, maar niemand antwoord gaf. Ik sprak, maar zij niet luisterden. Ze deden wat slecht is in mijn ogen en ze kozen wat mij niet behaagt. Hoor het woord van de Heer, u die beeft voor zijn woord. Uw broeders die u haten, die u verstoten vanwege mijn naam, zeggen, laat de Heer verheerlijkt worden, maar hij zal verschijnen tot uw blijdschap. Zij daarentegen zullen beschaamd worden. Een geluid van een gejoel uit de stad, een geluid uit de tempel, de stem van de Heer. Hij vergeldt zijn vijanden naar wat zij verdienen. Vervolgens lezen we Matthäus 10, vanaf vers 24 tot 33. In het hoofdstuk spreekt de Heer Jezus tot zijn discipelen. En vanaf vers 24 lezen we dan het volgende. De discipel staat niet boven de meester en de dienaar niet boven zijn heer. Het moet genoeg zijn voor de discipel dat hij wordt zoals zijn meester. En dat de dienaar wordt zoals zijn heer. Als ze de heren van het huis Beelzebul genoemd hebben, hoeveel te meer zijn huisgenoten. Wees dus niet bevreesd voor hen. Want er is niets bedekt wat niet geopenbaard zal worden. Er is niets verborgen wat niet bekend zal worden. Wat ik u zeg in het duister, zeg het in het licht. En wat u hoort in het oor, predik dat op de daken. En wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden. Maar wees veel eer bevreesd voor hem die zowel ziel als lichaam te gronde kan richten in de hel. Worden niet twee musjes voor een penninkje verkocht en niet één van die zal op de aarde vallen buiten uw vader om. En ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dus niet bevreesd. U gaat veel musjes te boven. Ieder dan die mij belijden zal voor de mensen, die zal ik ook belijden voor mijn vader die in de hemel is. Maar wie mij verloochenen zal voor de mensen, die zal ik ook verloochenen voor mijn vader die in de hemel is. Tot zover lezen we uit de Bijbel. De kerntekst voor de preek is uit Jesaja 66, het tweede gedeelte van vers 2. Vers 2b. Waar de Heere zegt, maar ik zal zien op deze, op de ellendige en verslagene van geest, en wie voor mijn woord beeft. In de preek zijn er drie punten. In de eerste plaats wat het woord doet. Ten tweede wat de Heere ervan zegt, wat hij in deze tekst daarover te zeggen heeft. Ten derde hoe wij verder moeten, wat het ons zegt over ons leven verder. Dus wat het woord van God, doet. Wat de Heere daarvan zegt en hoe wij verder moeten. We zullen zingen van Psalm 31, de versen 11... 12 en 15. Psalm 31, vers 11, 12 en 15. gemeente. In een groot bedrijf is er een vacature voor een teamleider of een filiaalchef. En je ziet enkele sollicitanten langskomen en je denkt, welke zal worden aangenomen? Nou, dan springt er één uit die vlot een goed verhaal neerzet. Hoe hij denkt die functie in te vullen. Een visie waar hij naartoe wil. Echt een bevlogen kandidaat. Vol energie om aan de slag te gaan. Maar wat gebeurt er? Tot onze verbazing wordt toch een ander aangenomen. Iemand zonder zo'n uitbundig, groots verhaal. En na verloop van tijd zeggen, ja, dat is toch goed gezien. Het gaat goed. Soms zien we zulke dingen gebeuren in de politiek. Die gekozen worden, zijn mensen met enorme plannen. En het moet allemaal anders. En ze doen prachtige beloften. Maar ja, als het dan zo gaat, zoals in de afgelopen weken in Groot-Brittannië, waar premier Truss na 45 dagen alweer moest terugtreden. Nee, dan heb je het niet echt gemaakt. Ondanks mooie verhalen. In Jesaja 66 spreekt de Heere een volk aan dat ook best wel heel actief is. Dat actief wil zijn voor zijn dienst. Ze hebben ook mooie plannen. Maar wat blijkt tot onze verbazing? De Heere is er helemaal niet positief over. Bij monden van Jesaja heeft de Heere terugkeer beloofd uit ballingschap. En die beloften van God die bieden een heerlijk uitzicht. Heeft Jesaja veel over geschreven, gezegd in deze hoofdstukken. Er komt een nieuwe tijd, het is een bevrijding, een tijd van overvloed. En ze zullen terugkeren naar het beloofde land, terug naar Jeruzalem. De stad van God zal in glorie worden hersteld. En wat horen de mensen daarop zeggen? Mooi, daar zijn we blij mee. En dan zullen wij voor de Heere een tempel bouwen. Als hij ons terugbrengt in het land van onze vaderen, ja, dan zullen wij voor hem een heilige woning inrichten. Plaats voor zijn rust. Is dat geen mooi voornemen? Als dit zo de plannen zijn van dat Joodse volk, dan zal de Heere daar toch wel blij mee zijn. Maar nee. In Jesaja 66 zegt God in feite, daar zit ik helemaal niet op te wachten. Waar zou dat huis zijn dat jullie voor mij willen bouwen? Waar denkt u mij neer te zetten? Hè? Als je dat verwacht van God, wat is er dan mis mee? Ze moeten toch een tempel weer opbouwen en ze willen iets moois neerzetten. Ze willen hun offers brengen en ze zullen enthousiast aan de slag gaan. Ja, maar de Heere heeft hen helemaal niet nodig. Luister naar wat hij zegt in vers 1. De hemel is mijn troon. De hemel, en dat is duizendmaal mooier. Hij krijgt daar alle lof en aanbidding van het hoogste niveau. En de aarde, daar zet hij zijn voeten op. Bij wijze van spreken. Ja, alles, hemel en aarde, het is van hem. Hij heeft alle dingen gemaakt. En wanneer de Heere bij de mensen wil wonen in een tempel, dan zal hij dat zelf wel bepalen. Zal hij dat zelf wel zeggen? Het lijkt mooi om zo ijverig voor God te willen zijn. Wij zullen hem een plek geven in ons leven. Kerkenwerk doen, financieel bijdragen. Zondag vrijhouden, wat kan ik nog meer doen? Dat is toch goed? Stelt de Heer dat niet op prijs? Wat wil hij dan? Nou, dat maakt de profeet duidelijk. Toen de Heer riep, luisterden ze niet. En ze lieten hem praten en ze deden hun eigen zin. En vers 3 en 4 zet het naast elkaar. Enerzijds wel druk met de offerdienst voor God. Maar in het praktische leven, ja, gingen ze hun eigen gang. Nou, en als dat gebeurt, hoeven al die offers ook niet van God. Het staat hem tegen. Het is zo hypocriet. Ze luisteren niet. Ze doen wat ze zelf willen. Ze denken hem op hun eigen manier te dienen. Maar het is niet wat hij vraagt. Wat dan wel? Nou, luisteren. Aandachtig luisteren. Laten ze antwoorden als hij roept, zodat zijn woorden tot hen doordringen, dat zijn woorden hun harten bereiken, dat zijn woorden hun harten veranderen. Want daarin, in het effect van Gods woord, in hun hart en daarmee in hun leven, in het effect van Gods woord, daarin komt er onderscheid. Iedereen krijgt hetzelfde woord mee. Dat is ook hier zo in de gemeente. Je hoort allemaal hetzelfde woord. Maar wat het doet, wat het uitwerkt, ja, dat maakt verschil. Denk bijvoorbeeld ook aan het begin van de Bijbel, die twee broers, Kaïn en Abel. Ze brachten allebei een offer. En allebei wilden ze de Heer vereren met hun opbrengsten. Ze waren allebei bezig met godsdienstige handelingen. En toch maakte God onderscheid. Hij nam Abel en zijn offer aan, maar Kaïn en zijn offer niet. En zoiets dergelijks gebeurt er ook in die gelijkenis die de Heer Jezus vertelt over die twee mensen die gaan bidden in de tempel. De een was een Farizeeër en de ander een tollenaar. De ene was actief geweest met godsdienstige plicht. De ander, die stond achterin in een hoekje. Die bad om genade. En wat Jezus in die gelijkenis zo laat zien, dat is eigenlijk ook wel tekenend. Ook voor de tijd dat Jezus op aarde was. En niet alleen voor toen. Toen was de tempel inmiddels herbouwd. En dat was, ja, dat was een opdracht geweest van de Heer. Om zijn huis weer op te richten. De profeten hadden ertoe aangespoord. Om daar de offers te brengen. Inderdaad. Dat moest gebeuren. Dat mocht gebeuren. Onder koning Herodes werd dat tempelcomplex nog verder uitgebreid. En ja, die tempel, dat was een prestigeproject geworden. Het waren indrukwekkende gebouwen en het was een lust voor het oog. De Joden kwamen er graag. Het gaf saamhorigheid. Prachtig toch? En toen kwam de Heer Jezus. Ja, hij ging erheen. Naar de tempel. Het was het huis van zijn vader. Hij wilde daar ook zijn. En toch was Jezus ook kritisch. Als een profeet stelde hij de misstanden aan de kaak. Want zo zei hij, ze hebben het huis van gebed gemaakt tot een rovershol. En onder leiding van de schriftgeleerde fariseeën, die zo precies waren op hun godsdienstige plichten, maar het was een dode godsdienst geworden. In lijn met wat Jesaja 66 beschrijft. Een dode godsdienst. Toch geldt dat niet voor iedereen. Er zijn er altijd ook wel anderen. En bij sommigen, zo merk je, is het woord van de Heere wel aangekomen. In die zin dat het geraakt heeft, dat het werd begrepen. Het woord van de Heere, dat het indruk heeft gemaakt op het hart. De woorden die gesproken werd van oordeel en genade. De woorden van wet en evangelie. Het heeft keer op keer geklonken, ook onder het volk Israël. Zo zegt de Heere, hoor Israël, hoor het woord van de Heere. En er werden de zonden genoemd, de ongerechtigheden uit het verleden, uit het heden. En de dreiging van het oordeel, ja, is werkelijkheid geworden in Israël. Vijandelijke legers hebben het land veroverd. Israëlieten werden gedeporteerd. Wat God had gesproken, is gebeurd. En wat heeft dat allemaal gedaan? Wat heeft dat gedaan met de mensen? Nou, bij een deel heeft dat toch wel iets veranderd. Ze raakten in de schuld. Ze kregen berouw. En dat maakte hen tot ellendig. Dat maakte hen tot armen van geest. Ze zijn geslagen. Door wie dan? Nou, wat de Heer heeft gezegd. Wat de Heer heeft gedaan. Zo raakten ze verslagen van geest. Herkent u dat? Herken je dat? Dat het woord van God zo in uw leven aankomt. Dat je gaat zien wie je bent. Dat u tot zelfkennis komt. En dan vindt u bij uzelf niets wat zuiver is voor God. Maar je ziet schuld en gebrek. En ja, het kan zijn dat je het ook niet meer weet. Hoe moet dat nou? Hoe zit het nu? Zo wil God met zijn woord ons raken. Dat in ons alle eigen roem verdwijnt. Waar we ons zo graag aan vasthouden van onszelf. Onze eigen gerechtigheid. Dat dat niet kan overeind blijven. Mijn eigen prestaties. Maar dat ik weet ellendig te zijn. En dat je ontmaskerd wordt. Als een zondaar. Ja, voor wie daar terecht is gekomen, is er hoop. Want de Heer heeft er rijke belofte voor. Zo wil Hij het zien dat zijn woord dat uitwerkt. En Hij gaat verder. Dat gelovige deel van zijn volk waar Hij zijn behagen in heeft. Wat is nou kenmerkend voor hen? Nou, dat omschrijft onze tekst als volgt. Het is de ellendige en verslagene van geest. Het is die mens die voor mijn woord beeft. Ja, beeft, staat er hier. Je staat bij wijze van spreken te trillen op je benen. Zo komt het woord van God binnen. En zoveel ontzag krijg je ervoor. Niet met de angst van de wanhoop. Nee, dat niet. Niet als een slaaf die bang is om met de zweep te krijgen. Nee, zo niet. Maar wel onder de indruk, diep. Dit woord heeft wel iets van huiver. Ontzag voor het heilige. Het woord van God. Ja, dat stelt ons vanavond voor de vraag hoe wij eigenlijk omgaan met het woord van God. Het stelt ons ook wel weer opnieuw voor die vraag. Ook in het leven van het geloof. Soms is het tijd voor herijking. Hoe is dat dan eigenlijk? Nu? Ja, er zijn tijden dat de prediking van het woord veel losmaakt. Veel doet, veel gezag heeft. Gebeurt dat ook nu? Of moeten we daar toch wel weer eens in herijken? Wat doet dat woord? Wat doet het met mij? Besef ik voldoende wie Hij is die daarin spreekt. Wanneer je de Bijbel leest. Als je een tekst uit de Bijbel hoort. Hier spreekt God. De Almachtige. De Schepper. En de hemel is zijn troon. En de aarde is zijn voetbank. En alles bestaat door Hem. Uit Hem. Door Hem. Tot Hem. God. De levende, de eeuwige, die vol majesteit is. Ja, voor de Allerhoogste zal toch alles en ieder moeten buigen. Hij is de grote koning op de hemeltroon. Hij die regeert, hij geeft zijn wetten, hij zal recht spreken. Hij bewijst ook genade. Is een heilige grootheid. Hij roept tot vrede. Hij biedt verzoening aan. Hoe zal ik luisteren wanneer deze God spreekt? Nou, geef hem de hoogste eer. En laat uw leven beheersen door hem, niet door anderen, als het erop aankomt. Niet door welke machten of welke mensen dan ook. Laat u niet beheersen door mensenvrees. Maar laat uw leven door hem bepalen. Door wat de Heer ons zegt, door de weg die hij wijst. Vrees God, neem zijn woord in acht. Dat is beslissend bij ons gebruik van de Bijbel. Ik lees een tekst. Of ik overdenk een thema uit de Bijbel. Dan is er niet de vraag wat ik er nou eigenlijk mee kan. Alsof je uit een heel hoofdstuk dan zelf maar iets kiest wat jou aanspreekt. Of ja, je komt een Bijbelse waarheid tegen en dat vind je maar lastig. En dat past toch ook niet goed bij deze tijd. En daarom denk je, nou dat laat ik maar liggen. Nee, zo niet. In een gelovige houding met eerbied voor God. Kan ik niet heersen en beslissen over het woord? Durf ik er zelf niet in te schiften en te kiezen waar ik iets mee kan? Gods woord staat boven me. En dan mag ik het laten spreken. En dan behoor ik het te laten spreken, zodat het woord ook mij leidt, mij gaat lezen, mij de waarheid leert, mij de richting wijst. In het besef dat Gods woord het beter weet dan dat ik het zelf weet. Dat Gods woord heiliger is dan wat de wereld zegt. Wat het woord doet. Wat het woord, wat de Heere wil doen met zijn woord. Wil teweeg brengen, dat is het eerste punt. Het tweede is wat de Heere er dan van zegt. Zoals uitgelegd lezen we onze tekst in een verband waarin de Heere zijn volk aanklaagt. Om hun slechte daden. Want ze doen zich wel heel godsdienstig voor. En ze denken een prachtig huis voor God te willen bouwen. En met offers te komen. En lammeren en runderen te slachten. Maar de Heere, nee. Hij wijst het af. Waarom? Nou, bij het grootste deel mist hij de verootmoediging. Hij mist de verbrokenheid van hun hart. De echte bekering. Want uiteindelijk doen ze toch hun eigen zin en luisteren ze niet en ze buigen niet onder zijn woord. En daarom dreigt de Heer met het oordeel. Dat hij die trotsheid zal vergelden. Dat ze te schande zullen staan. En dan zal het voorbij zijn. Met hun drukte. En te midden van al die dreigende woorden maakt de Heer wel onderscheid. Hij weet ook dat er anderen zijn. Hij kent ze. Hij ziet er niet één over het hoofd. Ik zal zien op deze. Op de ellendige en verslagene van geest. Ik zal zien op wie voor mijn woord beeft. Nee, ze maken denk ik niet veel kabaal. Misschien dat anderen zelfs op hen neerkijken. Of wel eens irritant vinden. Maar de Heere, hij houdt hen in het oog. Ik zal zien op deze, zo laat hij horen. En dat is een zien in gunst. Hij kijkt met liefde naar hen om. Hij kijkt met zorg naar hen om. Goedkeurend. Beschermend. Hij kijkt ernaar met blijdschap. Dat zien van God. Dat hij je aanziet. Dat hij je niet uit het oog verliest. Maar zijn ogen steeds op je gericht houdt. Dat hij je wil opmerken. Als ellendige. Te midden van de massa. Is dat niet heel bijzonder. Is dat niet troostrijk? Wat een verrassende genade waar je ziel van oplijft. Maar de Heer, hij ziet me. Hij kent mijn ellende. Wanneer het woord over uw leven klinkt, dat machtige woord, dat ontdekkende woord, dat je aanklaagt, ja, dan kun je je ook onzeker voelen. Als ouderen, als jongeren, doe ik het wel goed? Wat zegt dat nou over mij? Misschien dat je bevreesd bent om verloren te gaan. Maar lees hier, wat een bemoediging. Wanneer u zichzelf er een beetje in herkent, in die ellendige, die ontzag heeft, iets van huiver kent voor het woord van God. Nou, luister maar goed. Luister goed, de Heere kent u. En hij ziet je wel. En hij komt u helpen. En hij zal u leiden. Hij zal je leiden naar zijn heerlijkheid. Vertrouw op hem. Zo is toch ook Christus gekomen. Christus is gekomen om het verlorene te zoeken. U allen die vermoeid bent, u die belast bent, kom tot mij, zegt hij. Wees niet bevreesd voor de mensen, wat ze je kunnen aandoen. Wees veel eer bevreesd voor de Vader, zegt Jezus. Weet dat hij de rechter is. Dat hij beslist over lichaam en ziel. Houd hem voor de hoogste. En dat wil ook zeker zeggen dat je zijn Zoon niet verloochent. Zijn Zoon, Jezus Christus. Beleid hem als je verlosser. Beleid Christus als uw Heere, bewaar toch ook zijn woord. Beleid Christus onder de mensen in wat je gelooft, in wat je doet. Want zulk een beleid hij voor zijn Vader in de hemel. En je zult onder zijn hoede staan. Je mag onder zijn leiding leven. En hij zal je bewaren tot in het eeuwige leven. Dat is wat de Heere ervan zegt. Ik zal op hen zien, beschermend, met liefde, met vreugde. Derde punt, hoe wij verder moeten. Want deze bemoediging, die leert ons ook hoe wij nou eigenlijk verder moeten. Het leert ons namelijk waar de Heere op let. Wat maakt voor hem het grote verschil uit? Nou, dat is wat zijn woord met mij doet. Zijn woord. Want hoe ging dat in het paradijselijke begin? Hoe brak de duivel binnen toen alles nog vrede was tussen God en mens? De duivel begon ermee Gods woord te verdraaien. En vervolgens Gods woord in twijfel te trekken. Is het niet dat God gezegd heeft, zo zei de slang, heeft God niet gezegd dat je de vruchten van de bomen niet mag eten? Maar zo zat het niet. Van die ene boom, daar mogen we niet van eten. Anders sterft u, had de Heere gezegd. En toen begon de duivel dat tegen te spreken. Nee hoor. Nee, u zult echt niet sterven. Het zit anders. Het zal heus niet gebeuren. En daarmee is de verleider altijd doorgegaan. Gods woord in twijfel trekken. Gods woord verdraaien. Nee, je moet het anders zien. Je moet het zo serieus niet nemen. Het woord dat de Heere heeft gesproken, terwijl je juist dat moeten bewaren. En juist dat ons richting geeft en houvast geeft en zekerheid. Juist dat vraagt ook eerbied en gehoorzaamheid van ons. En ja, daarin staan we telkens voor de keus. Vrezen wij de mensen of vrezen we God? Volgen we de stem van ons hart of volgen we de stem van God? Vertrouwen we de verhalen van de wereld of vertrouwen we de belofte van God? Voortdurend is er voor de kerk het gevaar dat we ons laten afleiden door de wereld. Dat we ons op een verkeerd spoor laten trekken. Bij God vandaan. Voortdurend dreigt het gevaar dat we met de tijd mee willen gaan. En dat de tijdgeest ons gaat beheersen. En dat de idealen van de wereld ook ons hart in beslag nemen. De druk dat we ons moeten aanpassen aan onze omgeving. Dat je toch ook niet te veel moet afwijken van wat voor uitstrevende geesten denken te weten. Of je het woord bewaart. Of je dat ontzag hebt voor het woord. Dat zal blijken in wat je vindt en in wat je zegt. En vaak zit de proef op de som in ethische kwesties. In concrete opvattingen over wat goed is en wat slecht is. Wat mag er? En wat is nodom? Wat wordt afgekeurd? De proef op de som. Of je iemand bent die ontzag heeft. Die beeft voor het woord van God. Bijvoorbeeld. In je gedrag, in je opvattingen over het huwelijk, over intieme relaties. Hoe je er tegenaan kijkt. Hoe je er zelf gestalte aan geeft. En dan niet zo met de Bijbel omgaan dat je er zo aan trekt en de boodschap zo masseert. En dat je de normen zo ver mogelijk oprekt. Totdat uiteindelijk alle samenlevingsvormen er wel in passen. Of je verdedigt jezelf door gewoon te zeggen, ik denk dat God dit of dat echt niet zo erg vindt. Wat is er nou erg aan? Als er maar liefde is, dat kunt u heus niet af. Zo niet gemeend. Dat is bepaald geen ontzag voor het woord van de Heere. Wie nederig wil luisteren naar hem, die zal zich inspannen om de Bijbel te laten spreken, om de Bijbel te laten uitspreken. Niet alleen maar een enkele tekst geïsoleerd, maar ook de lijnen door de Bijbel, de richting die God ons wijst op allerlei terrein. Het gezag van de Heer, van de schepper van hemel en aarde, reikt ver uit boven onze eigen gedachten, boven onze eigen gevoelens. Maar dat kan in onze cultuur echt wel moeilijk zijn. Bij onderwerpen zoals wat het betekent om man te zijn of om vrouw te zijn. Over de eigen plaats van man en vrouw in het huwelijk of in de kerk. Wat de Heere vraagt, dat leren we uit het woord. Wat de Heere zelf ons gegeven heeft. Of het gevoelige onderwerp dat in de eredienst de vrouwen hun hoofd bedekken. Dat lijkt me moeilijk bespreekbaar in de gemeente. En allerlei menselijke gevoelens spreken daarin mee, zowel bij degene die daar veel waarde aan hechten, als ook bij degene die het echt niet nodig vinden. En er zijn zoveel dingen over te denken en te voelen. En toch zal ieder zich moeten afvragen of het woord van God hierin iets van je vraagt. Christus zal zichzelf toch moeten afvragen hoe je dat gedeelte uit 1 Korinthe 11 dan in de praktijk kunt brengen. Niet vanwege de druk door een kerkenraad of door de druk van een familie, maar doe persoonlijk met het woord van God. Wat zegt het mij? En daarbij zeker niet vergeten, dat gaat wel dieper dan uiterlijkheden. Dieper dan alleen een traditioneel rolpatroon. Want godsdienstige vormen, dat hebben we vanavond ook gehoord. Godsdienstige vormen alleen kunnen de Heere niet behagen. Gods woord wil gezag hebben over ons hart. Dat we leven in liefde voor de Heere. Dat we ons daarin oefenen in nederigheid. Dat we ons weten te schikken onder hem. En dat we dan ook moedig zijn. Moedig in de wereld staan. In een vast vertrouwen op God. Omdat we zijn woord willen bewaren. Wie er huiverig is om tegen Gods woord in te gaan. Die moet zich niet focussen op slechts enkele zichtbaarheden. Het woord leert zoveel meer. Bijvoorbeeld hoe je omgaan met onze rijkdom, met bezit. Dat we ons daar niet aan moeten hechten. Dat we daar waakzaam in moeten zijn. Dat is ook een spiegel. En er zijn zoveel belangrijkere zaken dan ons comfort. Gehoorzaamheid aan het woord van God is toch meer waard. En dat vraagt bijvoorbeeld ook om een bewogen hart. Een bewogen hart voor de naaste in nood. Bewogenheid met vluchtelingen, bijvoorbeeld. Steun aan hen die lijden. Lijden onder armoede, onder honger. Al die terreinen. Vraag ons af, wat vraagt de Heer? Waar zit bij mij de zaak om me te bekeren? Om verslagen te zijn? Wanneer we ons spiegelen aan Gods woord, kunnen we van alle kanten onze zwakheden ervaren. En de een misschien hier en de ander meer daar. Maar dat we toch daaronder buigen. En wegens onze schuld genade nodig hebben. En toch ook willen luisteren. Toch ons laten leiden. Er mag verwachting zijn van Gods genade. Er is leven. Er ligt een belofte in het bewaren van zijn geboden. En het luisteren naar het woord. Dus ja, hoe moeten we verder? Dus in het persoonlijk leven. Met alle vragen waar je voor staat. Uitdagingen. Ook in het kerkelijk leven, verschillende zorgen die er kunnen zijn en allerlei meningen in onze tijd, hoe moeten we verder? Beslissend is de zegen van de Heer. De zegen van God. We hebben zijn hulp nodig. We hebben zijn genade nodig, zijn leiding. Daar zijn we toch van afhankelijk. En dan moeten we het ook echt van hem verwachten. Niet van onze eigen ideeën. Hoe behoudend of vooruitstrevend misschien ook. Maar van de Heer. We verwachten niet van de gunst van mensen. Niet van het aansluiten bij de tijdgeest. Niet van onze eigen activiteiten. Maar dat we luisteren. Telkens. Naar het woord van de Heer. En bewaar dat in uw hart gemeend. Laat dat u telkens onderwijzen. En vertrouw. De belofte die God daaraan verbindt. Voor ieder die zo leeft, zegt de tekst. De Heere houdt u in het oog. De Heere zal naar u omzien. Hij betoont zijn liefde, zijn trouw in je leven. Hij ziet op ieder die beeft voor zijn woord. Amen. Wij gaan zingen van Psalm 119, de versen 19 en 20. Wend mijn ogen van de ijdelheden af en verlevendig mijn hart door uw wegen. En vers 20, weer van mij af de smaadheid die ik vrees. Uw rechten, Heer, zijn goed en vrij van vlekken. Psalm 119, vers 19 en 20. Laten we samen de Heere danken en ook bidden. Heere God, trouwe Vader, willen wij dankzeggen dat u de God bent die spreekt, die ons uw woord gegeven hebt. Die ook met uw Heilige Geest gekomen bent. En die het evangelie van Christus, van de genade en verzoening laat horen. En Heere, dan leren we luisterend naar uw Heilig Woord. Dat we die genade ook nodig hebben. Dat daar alleen maar onze redding in kan liggen. Dat we verzoening vinden. Bij het kruis, bij het offer van Golgotha. En Heere, dan kent u ook het verlangen van het geloof. Om u te dienen. Tot uw eer te leven. We bidden, help ons daarin. Geef ons keer op keer die houding in het hart, de luisterhouding, maar ook de houding van vertrouwen, op uw belofte. Hebt u het ook niet gezegd dat u allen die u zoeken zult onderwijzen en wilt leiden op uw weg? Heere, wij bidden dat u zo ieder persoonlijk en ons samen als gemeente dan ook uw wegen wijst, dat we daarin gaan. En dat we daarin gezegend mogen worden. Ja, Heere, wij bidden van u. Dat u zelf ook de gemeente opbouwt. En dat u zelf in de harten werkt. Om dat nieuwe leven te geven. Door uw geest van geloof. Van bekering. In de gemeente. En Heere, dat ook anderen worden getrokken tot u. Help ons dat we als een licht in de wereld mogen zijn. Heere, dat u ook een herleving geeft, een opwekking, bidden wij van u. Tot eer van uw grote naam. Dat die zal verheerlijkt worden. Dat u, ondanks secularisatie en kerkverlating, ondanks de schuld en lauwheid van uw kerk, de verscheurdheid, Heere, dat u door uw genade dan ook die wonderen doet. Dat ook in deze tijd vele mensen tot geloof komen en u gaan dienen. U hebt het toch keer op keer laten zien in de geschiedenis en op verschillende plaatsen in de wereld. Wij kunnen dat niet maken, maar u bent machtig. Heere, help ons ook als er bepaalde vragen en onzekerheden in ons leven zijn. Dat, Heere, we mogen vertrouwen dat u de weg wijst. En Heere, dat u daarin kracht en hulp geeft. Ook om in deze wereld van vandaag te staan met uw woord. Dat we daar de moed toe hebben. De vrijmoedigheid. En uw kracht en nabijheid. U bidden we voor hen die ook op een positie zijn en een taak hebben om publiekelijk uit te dragen. Wie u bent en wat u van ons vraagt en wat de Bijbelse normen en waarden zijn. Niet alleen voor een christen, maar voor ieder mens. We denken in het bijzonder voor hen die geroepen zijn in de politiek hun bijdrage te leveren. En Heere, geeft dat ook het getuigenis dat gevoed wordt door de Bijbel tot zegen zal zijn. En Heere, dat dat mag leiden, dat er ook naar geluisterd wordt en inzicht ontvangen wordt, dat daarin ook alle wijsheid ligt. Ga met ons mee in deze week. U kent ons ook als er verdriet is, waar mensen het moeilijk hebben met hun gezondheid. Als er spanningen zijn in relaties, in gezinnen, in huwelijk. Geef ook daarin, Heere, uw hulp, dat daar een uitweg in gevonden wordt. Dat daar vrede ook mag komen, mag zijn. Als er veel zorgen zijn over het bedrijf of over een baan. Hoe het gaat in verschillende sectoren van de samenleving, van de economie. Dan bidden we, Heere, dat u ook een ieder daarbij helpt om eigen taken en verantwoordelijkheid te vervullen. En Heere, dat zo ook wegen gevonden mogen worden. Dat u het zegent, zodat mensen hun werk kunnen hebben, hun inkomsten kunnen hebben. Om ieder zo een bijdrage te leveren. Ook voor elkaar, ook in de samenleving. Het ook daarin tot een hulp zijn. Heere, we kunnen ook zorgen zijn, meer in de privésfeer, wat de financiën betreft. Door allerlei omstandigheden van inflatie en energieprijzen. Help de mensen daarin om te doen wat nodig is. Daarin wegen te vinden. Heere, zegen hen en ook als dat nodig is, als daar gelegenheid voor is, dat we elkaar ook kunnen helpen. Dat er vrijmoedigheid en vertrouwen voor zal zijn. Deze dingen bidden we van u en leggen we voor u neer. Mogen u danken voor wat u gegeven hebt, ook op deze dag. Als een dag aan uw dienst gewijd. Ook in de samenkomst van de gemeente. U zij daarvoor alle lof en eer. En ga zo met een ieder van ons. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. We gaan zingen van Psalm 85, het derde vers. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. En wat er verder volgt, in Psalm 85, het derde vers. Ga heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.